Dieses FM.
Goedenavond en welkom op het wekelijkse Uurcultuur in de Leuvense Eter. We haasten ons deze uitzending, want na de apropos van vorige week ben je straks zeker en vast onderweg naar het stuk voor een leuke avond met onze gasten van vorige week, Saskia de Koster. Waarom het zo leuk was, kan je uiteraard nog steeds op onze apropos-pagina herbeluisteren. En morgen moet je je ook niet vervelen. Dan staat het stuk helemaal in het teken van de beeldende kunst, met een boekvoorstelling, een symposium en een tentoonstelling. Je komt hier en nu alles te weten. Misschien heb je het al gemerkt, of misschien ook niet. De muziek die in Apropos wordt gedraaid, vind je in bijna geen enkel ander radioprogramma terug. Sinds een aantal weken werken we voor onze muziekkeuze samen met NetWaves, het netlabelprogramma van Radio Scorpio. De muziek die je daar en nu dus ook bij ons kan horen, komt uit een alternatief en niet-commercieel muziekcircuit. Wij vinden sowieso dat de woorden muziek en industrie niet goed bij elkaar gaan en steunen deze groeiende beweging dan ook absoluut van harte. De playlist van de uitzending kan je elke week nalezen op de Apropos-pagina. Ook, en dit is nog veel leuker, kan je het integrale programma volledig legaal herbeluisteren en downloaden via diezelfde pagina. Zo hoef je niets meer van ons te missen.
Apropos. Apropos.
Ja, goedenavond, Filip. Hallo? Even kijken of we hem aan de lijn krijgen. We hebben vandaag ook onze huisdichter Filip weer aan de lijn, normaal gezien. Ik hoop dat ik hem nu meteen kan horen. Dag, Filip.
Hi, hi, hi.
Hallo, hallo.
Hallo,
We gaan niet te lang zeveren, geen gesprekje vooraf. Ik gooi jou meteen in de ether. Ga je gang.
Oké. Het is getiteld Sinterklaas voor ieder wat zoets.
Oké, ik ben benieuwd.
Zie gins. Zie gins. Zie toch gins. Zie toch daar gins. Zie toch daar, daar gins. Daar komt, daar komt. Daar gins, zie daar. Gins daar. Zie daar, zie gins. Zie gins, zie gins. Zie toch, zie toch. Zie toch gins. Zie toch. Zie toch. Gins, zie toch gins. Daar, daar gins, zie. Daar gins, zie daar. Daar komt, komt, daar komt, daar komt. De Volkswagen, po, po. Polonium, yum, 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 yum. Dat was hem.
Dankjewel, Filip, en tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Bye.
Bye-bye. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. They'll come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. They'll come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you.
Cultuur op Radio Scorpio.
Deze week gonst het stuk van de bedrijvigheid. Een boekvoorstelling, een symposium en een tentoonstelling staan op het menu. Het wat, waar en waarom van al dit cultureel slekker vragen we vanavond aan de programmator beeldende kunst van het stuk Eva Witox. Welkom.
Dank je.
Het symposium, de boekvoorstelling en de tentoonstelling in dezelfde week, is dat toeval?
Ik denk dat het dat we mensen willen naar Leuven krijgen die misschien voor de eerste keer nu zullen komen, dat we het beeldende kunstveld grote ruim hier in Vlaanderen willen aanspreken. En door verschillende invalshoeken en verschillende dingen combineren, hopen we extra troeven te hebben om veel mensen naar hier te halen.
Ja, ja, we zullen het deeltje per deeltje behandelen. Eerst even over het boek. Het boek Beeldende Kunst 2000-2005. Het geeft een overzicht van wat er in de voorbije jaren in het stuk zoal te zien is geweest. Wordt er daarmee een periode afgesloten?
Het is een beetje zo, hè. Het stuk bestaat al lange tijd, maar in 2000 is men begonnen met de beeldende kunstwerking. En Steven van der Velde heeft die opgebouwd. En in 2006 fakkel doorgegeven aan mij. Maar dat boek was eigenlijk al altijd het plan geweest, al voor die wissel van, eigenlijk hebben we heel beperkte middelen, we kunnen geen catalogie maken, maar we gaan wel na 5 jaar eens een terugblik doen. Wat is hier geweest met foto's, met nieuwe teksten en die dingen ontsluiten. Maar het valt inderdaad nu wel samen met de wissel van de artistieke leiding. En ja, het is eigenlijk een beetje een afsluiten van de periode dat Steven de tentoonstellingen invulde.
Ja, de tentoonstellingen in het stuk zijn vaak nogal bepaald geweest door de specifieke tentoonstellingszaal. Ja, was dat een voordeel, was dat een nadeel? Misschien even de tentoonstellingszaal beschrijven voor de mensen die hem niet kennen.
Ja, het is eigenlijk de zaal pal boven het café van het stuk. Dus het heeft ook die Het is een lange zaal, ook met zuilen, met een houten vloer. Heel bepalend. Eigenlijk, er zijn geen muren. Terwijl in een museum eigenlijk heb je muren om dingen op te hangen. Ja. Je hebt enkel ramen en deuren en die zuilen. En dat kan als een nadeel gezien worden voor bijvoorbeeld schilderijen op te hangen. Maar je kan daar ook als een voordeel gebruiken. En vanuit die ruimte beginnen na te denken, hoe kan je die zinvol invullen? Ja. Het heeft beperkingen, maar je kan daar heel creatief mee omgaan.
En dat is ook zo gebeurd.
In het verleden is dat zeker zo gebeurd. En in de toekomst zal dat ook zo zijn. Je nodigt een kunstenaar uit en je laat die reageren op die ruimte en een voorstel doen, eerder dan dat je werken bestelt om in die ruimte te presenteren.
Ja. We hebben ook even met enkele mensen gebeld die in het boek terug te vinden zijn. Enkele mensen die zelf geëxposeerd hebben in het stuk. En we hebben hen gevraagd wat ze vonden van het stuk als expositieruimte.
Mm-hmm. Ben benieuwd.
Wat ik kan zeggen, dat was een heel aangename plek. Niet zo'n makkelijke plaats om een goede tentoonstelling te maken, maar een heel aangename plek om te werken. Een heel goede crew die in een stuk rondhangt en dat was zeer plezant om te doen. Over de tentoonstelling zelf, daar zijn verschillende meningen over. Maar het was een zeer leuke plek eigenlijk.
Wat mij betreft persoonlijk, voor mij is de tentoonstelling die ik toen gedaan heb in het stuk, is ondertussen al enkele jaren geleden, een zeer belangrijke expo geweest eigenlijk. Omdat ik, dat was voor mij de eerste keer dat ik een keer de mogelijkheid kreeg om heel groot te gaan. En ik heb dat ook volledig benut. Ik heb de ganse expozaal en ook buiten een stuk allerlei ingrepen gedaan. En dan samengewerkt met Louis de Corté en Bart en Goderis. Dus dat was voor mij echt een keer een mogelijkheid die ik kreeg om groot te gaan. En er heeft dan ook wel gevolgen gehad nadien natuurlijk, want dan ben ik eigenlijk verder opgepikt geweest en zo heb ik eigenlijk mijn weg dan gevonden. Dus langs de ene kant vond ik dat wel, toen was het wel fantastisch dat ze me eigenlijk het vertrouwen gaven om als relatief onbekend jong kunstenaar zo'n tentoonstelling op te zetten. En dat is ook een beetje mijn visie, hoe ik denk dat het stuk eigenlijk goed functioneert, dat is dat ze zo toch zich niet gelijk zouden schakelen met alle grote kunsthuizen die er al zijn. Ik bedoel aan het SMAC en het MUCA en al dat soort zaken. Ik denk dat een rol van het stuk zou kunnen zijn dat ze eigenlijk inderdaad jonge mensen die zij oppikken, die al dan niet al gevestigd zijn of een weg al gevonden hebben, die dan kans te geven om experimenteel te werk te gaan. Want dat is toch een ander aspect, los van het platform dat het stuk kan bieden. Het feit dat er natuurlijk multidisciplinair kan gewerkt worden. Dat biedt toch ook wel heel interessante mogelijkheden, vind ik. Ik denk dat ik toen met mijn eigen tentoonstelling met iedereen van het stuk heb samengewerkt. Met de geluidsmensen, de lichtmensen. En dat maakte het toch heel interessant om daar aan de slag te gaan.
Ik heb eigenlijk de tentoonstellingsruimte op een heel specifieke manier gebruikt. Dus in ieder geval is het als ruimte een heel... voor mij in ieder geval was het een heel dankbare ruimte. Dus ik heb het project dat ik daar deed uitgebreid tot gans het gebouw. Maar als ruimte zelf is het vind ik het een heel aantrekkelijke ruimte om dat iets te doen. Eigenlijk een heel schone ruimte zelfs met heel veel mogelijkheden. Maar het is geen gemakkelijke ruimte, dus het is heel aantrekkelijk, maar dezelfde tijd is die niet gemakkelijk om naar gang te zetten.
Eva, zijn dat herkenbare commentaren?
Ja, zeker. Ik denk dat zij zelf ook zeggen dat ze vanuit die ruimte vertrekken. En ook dat experimentele is hier belangrijk. Ik denk dat hier kunstenaars tijd krijgen om iets te ontwikkelen, om ook met andere mensen samen te werken. En dat hun niet gevraagd wordt om bestaand werk even te komen ophangen, maar om echt onderzoek te kunnen doen binnen een ruimte en een bredere context.
Ja. En is het ook zo dat het stuk kansen geeft aan jonge, nieuwe artiesten? Dat werd ook wel benadrukt door Angelo Vermeulen, dacht ik.
Ja, ik denk dat het stuk daar een belangrijke rol heeft in gespeeld. Vooral in het... Tussen 2000 en 2005 waren er veel minder plekken voor jonge kunstenaars in Vlaanderen, in België. Ik denk dat dat de laatste jaren wel wat gewijzigd is, dat er nu meer ruimtes zijn. En dat in die zin ook binnen mijn beleid een beetje de rol van het stuk zal herbekeken worden. Er zullen nog steeds jonge kunstenaars aan bod komen, maar dat zal niet de enige focus zijn. Daarnaast zal er ook met iets bekendere en ook met buitenlandse kunstenaars gewerkt worden. Toch wel vanuit die vaststelling van er zijn de laatste 2-3 jaar meer podia voor jonge kunstenaars in Vlaanderen.
Ja, en in het stuk werden vaak originele nieuwe werken en tentoonstellingen gemaakt. Blijft dat een streefdoel?
Ja, ik denk dat je bijna niet anders kan als met zo'n ruimte. Dat je opnieuw moet nadenken, wat kan je daarmee doen en hoe kan je daar iemand in laten werken? Ik denk niet dat het altijd zo moet zijn. Ik denk dat je soms ook bestaande werken daar heel goed kan in presenteren samen met een kunstenaar of films of bestaande werken. Maar die moeten toch altijd herdacht worden naar de ruimte.
Ja, ja. Als we de voorbije jaren eens bekijken, je hebt er zelf toen niet aan meegewerkt aan de tentoonstelling. Maar wat was voor jou een van de mooiste, de beste, de belangrijkste tentoonstellingen in het stuk?
Ik heb er misschien van de 15 heb ik er 5 gezien. Degene die misschien het meest recent is en mij daarom het meest bijblijft, is die van Pieter Vermeers, die eigenlijk alle ramen aan de voorzijde roos had geschilderd en waar dat je al van in de straat eigenlijk een heel bijzondere indruk kreeg van een gebouw dat gloeide bijna.
Ja.
En ook hoe dat hij binnenin met die kleur werkte, dat vond ik heel bijzonder.
Ja, heeft veel indruk gemaakt.
Ja,
ja,
zeker.
Na de muziek gaan we verder in op het symposium en hoe kunstenaars kunnen worden ondersteund door organisaties.
Cultuur op Radio Scorpio.
Voor de muziek hadden we enkele kunstenaars aan de lijn over hun expositie in het stuk. Ik vergat toen hun namen te noemen, dus dat maak ik bij deze even goed. Je hoorde Warte Nie, die hier in 2002 een tentoonstelling had, Angelo Vermeulen uit 2003 en Pieter Vermeersch, die hier dit jaar nog alles roze schilderde. Voilà, dat is dus goed gemaakt. En dan gaan we nu verder met Eva Witox over het symposium dat vrijdag, volgende week vrijdag...
Nee, morgen.
Morgen zelfs, ja. Sorry, morgen in het stuk doorgaat. Symposium over de vraag, hoe kunnen organisaties kunstenaars ondersteunen? Een zeer goede vraag, denk ik, een praktische vraag. Het is meteen ook de titel van het symposium. Ja, Eva, is het een vraag die leeft?
Wel, ik denk dat de twee vaststellingen... De eerste vaststelling is dat er heel veel... organisaties, musea, kunsthalles, eigenlijk vooral gericht zijn op het tentoonstellen, op het maken van tentoonstellingen, aan het iets presenteren van een publiek. En anderzijds dat kunst en tegenwoordig, hedendaagse kunst, eigenlijk niet meer vast te prikken is op klassieke media, zoals schilderkunst, sculptuur, installatie of een foto. Kunstenaars, die zijn heel divers bezig, die maken soms ook ingrepen in de publieke ruimte, die werken samen met sociale groepen op straat, die maken hele ephemere dingen die maar heel kort bestaan, die werken met processen, dingen die lang aanwezig zijn, tijdelijk aanwezig zijn, en heel weinig organisaties hebben daar oog voor, of werken met kunstenaars samen op een andersoortige manier dan het maken van tentoonstellingen. En wat wij met dat symposium willen doen, is... We hebben 4 buitenlandse sprekers uitgenodigd die elk werkzaam zijn in een ander soort organisatie. En die komen hun werking voorstellen, projecten die zij gerealiseerd hebben. Zoals iemand, François Piron, die is in de banlieues van Parijs werkzaam met probleemjongeren en die lanceert daar projecten. Of iemand van SCOR in Nederland, die werkt binnen het onderwijs met kunstenaars samen. En die komen allemaal hun werking toelichten. En dan in het tweede deel van het symposium wordt dat teruggekoppeld naar het veld hier in Vlaanderen. Worden een aantal belangrijke personen hier, een kunstenaar, een curator, iemand van de academische wereld. En wordt gevraagd van, wat zijn de noden hier en kunnen we daar iets mee? Moeten wij niet ook onze werking als organisaties herdenken om een beter antwoord te geven op waar de kunstenaars nu mee bezig zijn?
Ja, en wat is jouw persoonlijke antwoord op deze vraag?
Ik denk dat eigenlijk alle organisaties ook een beetje meer oog moeten hebben voor de voorbereiding van een tentoonstelling of het proces. Of niet op korte termijn, op een maand tijd een tentoonstelling maken, maar ook nadenken. Kan ik helpen die kunstenaar zijn werk te produceren? Kan ik mee geld helpen zoeken? Kan ik zorgen dat die tentoonstelling kan reizen? Kan ik ook theoretisch feedback geven? Ik denk dat er meer facetten zijn dan enkele tonen. Maar dat we daar meer oog voor moeten hebben allemaal.
En doen jullie dat nu al in het stuk of zijn dat toekomstplannen?
Dat gebeurt nu in die zin dat er meestal een grote periode is als voorbereiding van een tentoonstelling. Maar dat wil ik ook echt in de toekomst doen. Als we hier een tentoonstelling maken, kijken met andere plekken in binnen- en buitenland, kan er een samenwerking zijn inhoudelijk. En ook kan er aan de productie van kunstwerken gewerkt worden, kunnen wij helpen dossiers schrijven, geld vinden, breder dan enkel naar onze eigen zaal kijken.
Ja, en de gasten die morgen op bezoek komen, hebben zij allemaal een totaal andere visie? Of is het een beetje gelijklopend?
Ik denk dat zij komen allemaal uit 4 andere soorten subsegmenten van de kunst. Ja. Iemand meer vanuit de onderwijs en openbare ruimte. Ook iemand meer die werkt voor een productiehuis van films die verbonden is aan Anna Sanders Films, die kunstfilms maakt met kunstenaars. Heel complexe, eigenlijk bijna zoals Hollywood films, maar dan kunstwerken. En dat is niet iets dat kunstenaars zelf kunnen, ook al hebben zij ideeën.
Ze hebben ondersteuning
nodig, ook in het realiseren van hun plannen.
Ja.
Het is niet meer zoals in de tijd van Van Gogh of zo, dat je gewoon een schilderijtje maakt op je zolderkamer. Die mensen staan in de wereld en dat is heel complex. En wij moeten kijken hoe dat we dat kunnen ondersteunen.
Ja, en het boek waar we het daarnet over hadden, is dat een vorm van ondersteuning voor kunstenaars?
Ik denk dat wel. Ik denk dat dat voor veel kunstenaars nu interessant is dat er teruggeblikt wordt. Vaak wordt er een tekst geschreven voor een opening, voor een boekje dat dan klaar moet zijn. En dit opzet was anders. Daar werden auteurs gezocht, soms 4-5 jaar later, van kijk nu eens retrospectief terug, wat heeft die kunstenaar daar toen gemaakt? En ik denk dat dat wel interessant is ook voor die kunstenaars om iemand daarover te laten schrijven, wat hij daar gedaan heeft. En ik denk ook, doordat dat boek ook uitvoerig gedocumenteerd is met beelden, dat ze dat ook als een instrument zouden kunnen gebruiken om hun werk voor te stellen in de toekomst.
Ja, na de muziek hebben we het over de tentoonstelling. Thank you. Het laatste onderdeel van onze trilogie, na het boek en het symposium, is de tentoonstelling. Resonance, want zo heet ze, vindt simultaan plaats in Artis den Bosch en hier in het stuk. De deelnemende kunstenaars zijn allemaal verbonden of verbonden geweest aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Eva, kan jij ons even vertellen, de Jan van Eyck Academie, wat is dat juist?
Het is een voortgezette opleiding in Maastricht, Nederland, die internationaal gericht is. Alles gaat daar door in het Engels. En zij trekken eigenlijk onderzoekers aan en zij doen dat in drie domeinen, zowel voor kunstenaars, vormgevers als theoretici. En internationaal gezien mogen mensen daar dus een voorstel doen, een onderzoek dat zij aan die academie willen verrichten gedurende 1 of 2 jaar. Er zijn eigenlijk kunstenaars die daar eigenlijk al afgestudeerd zijn, maar nog een jaar of twee kunnen verder focussen, ondersteund door een heel aantal docenten. Ja, ze kunnen daar produceren en zo.
Ja, ja. En het werk dat te zien valt, het is heel divers, maar toch werken ze allemaal min of meer op dezelfde manier. Wat is er gemeenschappelijk?
Eigenlijk is de inhoud een beetje gemeenschappelijk, in hele grote lijnen. Wat de kunstenaars eigenlijk doen, en ook vaak kunstenaars in het algemeen, is dat ze staan in de wereld, in de realiteit, en zij geven hun persoonlijke invalshoek op bepaalde aspecten. Dus zij vertalen eigenlijk de realiteit op een manier in een kunstwerk die heel persoonlijk is. Dus zij geven eigenlijk een neerslag van dingen die hun opvallen, en zij creëren een parallele wereld.
Ja.
En dat soort werken valt samen hier in de tentoonstelling, maar dat kan natuurlijk heel divers zijn. Dat gaat over van alle onderwerpen in verschillende media. Maar het is die persoonlijke invalshoek, ja, op de werkelijkheid.
Het is die manier van werken die ze allemaal gemeen hebben.
Ja, maar het is heel open, hè. Dus het wordt door elk heel anders ingevuld. Ja. En het is ook in die zin niet echt een concept, een tentoonstelling waar je echt een rode draad in hebt. Maar het is een manier om die mensen van die school op een open manier samen te brengen.
Ja, en de tentoonstelling vindt plaats op 2 locaties. Op beide plaatsen is ander werk te zien. Waarom is dat zo?
Jan van Eyck Academie is in Nederland. En aanvankelijk, eigenlijk in het verleden deden zij vaak een eindejaars tentoonstelling. Er zijn elk jaar 10 kunstenaars die afstuderen. En zij zochten een plek in Nederland, maar nu willen zij dat open trekken en zowel een plek in Nederland als in België, maar 2 iets kleinere plekken. En ze hebben ook een curator aangesproken, Astrid Wegen uit Keulen, en die heeft niet alleen de laatste jaarstudenten genomen, maar ook teruggeblikt naar de laatste 5 jaar. Wie studeerde daar vroeger en wie is nog interessant bezig om met die laatste jaarstudenten te verbinden? En dat werd dan een groep van 20-tal kunstenaars en die zijn dan gespreid over die 2 plaatsen.
Ja, oké. We gaan meteen eens luisteren naar een van de kunstenaars. Met een beetje geluk hebben we nu Marjolein Dijkman aan de lijn. Nee, blijkt niet te kloppen. Nee, we gaan gewoon verder met een beetje. Hopelijk hebben we nu meer geluk. Goedenavond, Marjolein.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Hey, fijn jou te horen.
Ja, kan je me goed horen?
Ja, ik hoor jou heel duidelijk.
Oké, mooi.
Jouw werk op Resonance heet Bevrijd de Waanzin. En dat zijn woorden van een graffiti die je in Leuven hebt gevonden.
Ja.
Vertel er eens iets meer over.
Het is een graffiti, staat om de hoek bij het stuk, bij de roodspel.
Ja.
En toen ik die tegenkwam, vond ik dat een hele rare graffiti eigenlijk. En toen ben ik dat gaan opzoeken op internet. En toen kwam ik erachter dat het een beweging is geweest in de jaren 70. En een antipsychiatrie. Sorry, ik hoor mezelf heel hard. Kan dat veranderen of niet?
Ja, we gaan proberen om het technisch een beetje aan te passen, maar ik hoor jou wel heel duidelijk. Dus praat maar gewoon door, zou ik zeggen.
Okay. En dat er dus een ja, heel veel mensen in de jaren 68, 70, 80 is er een groot congres geweest. En die hadden ook een groep die heette Bevrijd de Waanzin.
Mm-hmm.
En ja, ik vond het wel interessant dat dat daar staat en dat het er nog steeds stond. En dat het ook van een andere tijdsgeest is. En ik zag heel veel andere teksten in de stad. Die van een heel andere orde zijn. Dus bijvoorbeeld de Zonder Haatstraat. En de Stop de Sociale Afbraak. En heel veel over dat Leuven Vlaams moet blijven.
Ja.
En die zijn allemaal heel behoudend eigenlijk.
Ja, en je wilde deze woorden opnieuw activeren door een podium voor te bouwen, heb ik begrepen.
Ja, want antipsychiatrie is eigenlijk wel heel erg aangezet met Artaud. En die had een idee over het theater van de waanzin. En ik vond dat idee van een podium te bouwen voor de waanzin in de openbare ruimte eigenlijk wel, een goede contradictie in zichzelf.
Ja, en je werkt hiervoor ook samen met Erik van Hoven. Hij zal een performance doen.
Ja, dat heeft hij eergisteren gedaan. En daar heeft hij een hele lange tekst geschreven van ongeveer een kilometer, denk ik. Door de straat en met dit krijt. En dan begon die bij de, ik weet niet precies, bij de kerk, bij een waar vroeger een oud punkcafé is geweest.
Ja.
En hij eindigde bij de bibliotheek.
Ah ja. En dat was de performance.
Ja, dat is een soort geïmproviseerde tekst. Waarbij die in het begin schreef over de taal en wat taal ontvangt en de ratio. En naarmate die verderder en het donkerder wordt die tekst ook steeds meer, gaat meer steeds over het onbewuste.
Ja, oké. Marjolein, we hebben het hier al een hele tijd over de vraag hoe organisaties kunstenaars kunnen ondersteunen. Dat moeten we natuurlijk ook eens aan een kunstenaar zelf vragen. Wat verwacht jij van een organisatie? Hoe kunnen ze jou ondersteunen?
Ondersteunen? Op welke manier bedoel je?
Bijvoorbeeld een kunstencentrum zoals het stuk. Hoe kan een kunstencentrum een kunstenaar het best ondersteunen via zijn werking?
Meedenken.
Ja.
Heel in de ruimste zin meedenken. Dus alles wat je denkt mogelijk maken.
Ja. Meestappen in het denkproces.
Ja, ik denk dat het belangrijkste is.
Ja. Oké, Marjolein, heel erg bedankt voor dit gesprekje.
Oké.
Dag.
Oké, dag.
Ja, en wij zitten hier nog steeds met Eva in de studio. Eva, we hebben juist Marjolein Dijkman gehoord. Vind je dat ze gelijk heeft? Ja, ze heeft eigenlijk een beetje gezegd wat jij daarnet ook al zei. Mm-hmm. Meedenken is belangrijk. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat... Ik denk dat idee van een kunstenaar die alles bedenkt en dan met een object naar buiten komt, dat dat niet meer van deze tijd is. Kunstenaars willen ook gevoed worden en interactie en ondersteuning of tegengesproken worden. En dat proces is veel belangrijker.
Ja. Uiteraard is zij maar één van de kunstenaars op Resonance. Welke andere werken in Leuven vind jij nog heel erg de moeite waard?
Bedoel je in de tentoonstelling zelf? Ja. Er zijn een heel aantal interessante kunstwerken. Er is bijvoorbeeld Megan Sullivan, een jonge kunstenares. En zij als kind deed zij aan paardrijden, aan jumping. En zij is een kunstenaar geworden en zij wil nu vanuit haar kunstenaar zijn terug in die wereld infiltreren. Dus zij, in Noord-Canada bijvoorbeeld is er een speciale hype rond paardenspringen. En zij heeft eigenlijk een hele actie opgezet met lezingen. Om die sport ook in Duitsland te introduceren.
Ah, ja.
Zij is naar paardenscholen gegaan, ze heeft posters gemaakt. En zij probeert te infiltreren in die professionele jumpingwereld en daaruit conclusies te trekken over en parallellen te leggen hoe het is als kunstenaar in de kunstwereld.
Ah, ja.
En
dus dat is een heel boeiend project eigenlijk.
Ja, hoe dat je als kunstenaars infiltreert in realiteiten, observeert en dingen terug meeneemt. En hier zie je een video van die van die paardenwedstrijden, ook de flyers die zij daar gedistribueerd heeft, hoe dat zij zo realiteiten met elkaar probeert te verbinden.
Ja, oké. Bedankt voor deze tip. Maar we zullen uiteraard alles zelf gaan bekijken.
Mm-hmm.
Eva Witox, bedankt voor je uitleg en heel veel succes morgen.
Ja, dankjewel.